iedereen hartelijk welkom. Ook degene die thuis zijn, welkom als je kijkt. Als je thuis kijkt, dan ben je ook met een paar honderd man. Want dat is hetgene wat er elke week ook ons volgt. En daar zijn we blij mee, want we geloven dat het woord wat we spreken, dat gewoon echt voor deze tijd is. Een woord van genade. Een woord van overwinning. En een woord van sterkte. En die genade, daar zal ik vandaag ook weer de vinger bij leggen. En misschien denk je, is het weer genade? Ja, het is niets anders dan genade. Want het evangelie is genade. En je zal gaan merken, dat als we dat gaan vasthouden, dat we iets in ons binnenste gaan merken, dat God werkelijk bij ons is en dat hij werkelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gevestigd hebt in deze tijd. En daar kan je deel van zijn. Daar kan je in geboren worden. En dat kan je ook merken en dat kan je gewoon beleven. En daarom zou ik nog één keer willen dat je gaat staan. En dan gaan we daarvoor bidden. Hij is de zender, wij zijn de ontvanger. Amen. En als je niet kan staan, blijf lekker zitten. Wat ik eigenlijk bedoel, dat we gewoon even actief zijn als wij het gewoon naar God opdragen. Vader, ik dank u wel. U bent de almachtige God. En u bent degene die spreekt vandaag. Vader, we hebben een besluit genomen om elke keer de microfoon te zijn. En niet de spreker. Want dan kon het wel eens wezen dat het alleen maar over ons gaat. Maar het gaat om u. U hebt het voortouw genomen in het nieuwe koninkrijk. U hebt voortouw genomen in de hemel en op de aarde. Vader, en daarom willen we u ook alle ruimte geven. En we verwachten gewoon dat het woord zal zegevieren in ons binnenste. Vader, en als wij bidden voor het woord, bidden wij op dit moment ook voor de wereld. We bidden ook voor de Russen, we bidden voor de Oekraïners. We bidden voor al de oorlogen die gaande zijn. Vader, dat er diep van binnen in hun aanraking van u zelf zal zijn. Want u bent Heer en Meester. U bent de Koning der Koningen. En ik dank u wel dat dat zal zegevieren. En iedereen zegt erop, amen. Hij is Heer, amen. Halleluja. 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 Ik weet het niet zeker, maar volgens mij staat ik heel scherp. Kan dat? En dat is voor mij niet zo leuk. Halleluja, dank u wel. Halleluja. We prijzen u, we eren u. Ik heb er boven gezet vandaag. De genade is de basis van het leven. Ik had er eerst boven gezet van het christelijk leven. Maar het is van het leven. Of je nou christen bent of niet, de genade is de basis. En de genade, die heeft hij namelijk bewerkt door het kruis. Uiteindelijk is het ook zo, toen hij de aarde schiep, toen was het namelijk ook genade. Want toen was namelijk de kennis van goed en kwaad, was namelijk nog niet bekend. De vrucht was nog niet gegeten van de kennis van goed en kwaad door Adam en Eva. En daarom konden zij gewoon relaxed leven. Zij hoefden zich niet bezig te houden met een wet. Ze hoefden zich niet bezig te houden met regels. Ze konden gewoon leven datgene wat zij zagen. Zij liepen daar in het paradijs. Ze zagen de vruchten. Ze zagen de bomen. Ze zagen de vogels. Ze zagen de dieren. En ze gingen daar gewoon mee om. Je moet het nog maar eens lezen. Adam, die kreeg gewoon alle dieren even langs hem heen. Stel je voor, de dieren over de hele wereld, die kwamen gewoon langs hem en hij ziet ze aankomen en hij denkt, die ga ik een leeuw noemen. Oh, die ga ik een panter noemen. En zo was hij gewoon relaxed bezig. Hij vroeg zich niet af, wat zouden de mensen daarvan vinden? Zou ik het wel goed doen? Nee, hij deed gewoon wat in hem opkwam. En dat is hetgene wat hij uiteindelijk wil, dat gebeurt. Dan zal je zeggen, misschien kijk je en dan vraag je, dus kan ik gewoon mezelf zijn? Ja, je kan gewoon jezelf zijn. Ja, maar als ik het nou verkeerd doe. Hij zal alles medewerken ten goede. Dat is het feit. En daarom gaan wij geloven dat wij weer in de setting komen zoals het uiteindelijk bedoeld is. Hij schiep de hemel en de aarde en aan het eind zegt hij in Genesis 1 vers 31, het was zeer goed. Geen één twijfel, nog bij God, nog bij de engelen, nog bij de mens. Het was zeer goed. En dat gaan wij vasthouden. En nu is de nieuwe Adam gekomen. We hebben het een paar weken geleden, hebben we het gewoon gevierd. De Pasen, de opstanding van de tweede Adam. En we zien, de schepping is reeds klaar. En het is zeer goed. Alleen als wij om ons heen kijken, dan ervaren we dat niet altijd. Dus er moet iets gebeuren. Moet er wat gebeuren bij God? Nee, want hij heeft het goed gemaakt. Hij heeft het goed gemaakt, alleen er moet iets gebeuren in ons brein, in ons denken. En wij moeten gaan beseffen dat God het zeer goed gemaakt heeft, ook 2000 jaar geleden, toen Jezus opstond uit de dood. Want toen heeft hij wat besloten. Hij heeft namelijk besloten om een nieuw koninkrijk te vestigen. Een nieuwe schepping te vestigen. Het nieuwe Jeruzalem. De gemeente Gods. Het lichaam van Christus. Je mag het allemaal noemen zoals hij het wil noemen. Misschien de kerk door de eeuwen heen. En dan bedoel ik de kerk van Jezus Christus. Waar Jezus zelf de leidsman van is. Waar hij de vorst Davids van is. En dat moeten wij nogmaals meer gaan beseffen. En daarom wil ik vandaag daar gewoon eens even langs wandelen. Vorige week hebben we het gehad over het tijdperk. Het tijdperk wat aangebroken is. Waar we in wandelen. Dat is namelijk het Koninkrijk van God. Daniel 2 hebben we gevolgd. Waar Nebukadnezar een droom krijgt. En die droom, dat bleek een profetie te zijn. Dat had hij niet in de gaten, maar het was wel zo. Uiteindelijk heeft Daniel ook die droom gekregen, dat grote beeld. En die steen die uit de berg loskwam zonder mensenhanden. En die begon zich te bewegen. En die kwam bij dat beeld. En dat beeld dat werd volledig vermorzeld. Het werd tot stof. En de wind kwam en de wind die nam het mee en er was niets meer over van het beeld. Wat betekent dat? Er is in wezen niets meer over van het oude leven. Er is niets meer over van het resultaat van de vrucht die Adam heeft gegeten. En dan zou je zeggen, ja, maar hoezo? Waarom zijn er nog steeds dan oorlogen? Waarom is er nog steeds een geweldige storm? En waarom dit en waarom dat? En dat is namelijk een realiteit dat wij in ons denken is even wat teweeg moet brengen. Want wat zien we dan? Ook in dit verhaal, dan komt die steen los, die vermorzelt dat beeld, maar dat steen dat wordt groter en groter en groter, totdat die de aarde bedekt. En dat is hetgene waar wij namelijk in zitten. Jij bent een deel van die steen. De mensen zijn een deel van die steen. Alleen, we moeten het meer gaan beseffen. We moeten gaan beseffen dat de macht van duisternis verbroken is. Misschien nog even over dat beeld. Misschien denk je, ja, maar wat betekent dat beeld dan? Dat is gewoon de macht van duisternis. En die is namelijk verpulverd. In Colossenzen staat dat hij openlijk tentoongespreid is en dat er niets meer over is. Hij is openlijk tentoongesteld en openlijk over hem gezegevierd. Nou, als ik gewoon om me heen kijk, dan zijn er heel veel mensen die zijn bang. Heel veel mensen zijn angstig. Ja, ook heel veel christenen zijn angstig. En ik zal ze oproepen, ga dat gewoon achter je gelaten. Je hoeft niet meer angstig te zijn. Want God heeft het namelijk in zijn hand. Ik was van de week bij iemand en die is inmiddels ineens in de 80. En die zegt, hey joh, ik heb het mijn leven overgegeven. Hoe lang dat ik het nog heb, heb ik. Maar ik ga er nu gewoon van genieten. En toen dacht ik, toen die dat zei, toen dacht ik, oh, ken ik dat ook? Snap je wat ik zeg? Ken ik dat ook? En toen moest ik ineens denken, oh, maar ik moet hier nog een weg in wandelen. Want ik vind het hier nog zo mooi. Maar ook hij vond het heel mooi hier. Alleen hij was tot die overgave gekomen. En wij, jij en ik, kunnen tot die overgave komen. Hoe oud, hoe jong, hoe ziek en hoe niet ziek je ook bent. En dat geeft ontspanning. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. En in die rust en vrede kan je datgene doen wat God namelijk wil. Dat er die steen groter wordt. En stel je voor, die steen die zal de hele aarde bedekken. Die steen is Jezus Christus. En jij bent met hem gewoon aan de zaak aan het vergroten. 1 Petrus zegt, wil je ook die levende steen zijn? Wil je ook gebruikt worden als die levende steen? Ik ben de hoeksteen, zegt hij. En dan zal je gaan zien, als wij als christenen wereldwijd dit gaan pakken, of als gelovigen, want ik roep ook allemaal wel christenen, want er zijn ook nog zoveel mensen die geloven zo zeker dat zij God dienen. En wij denken dat het niet de juiste God is, maar dat denken zij namelijk ook. En misschien moeten wij ook dat eens loslaten. Want God heeft namelijk iedereen lief. Hij is een genadige God. En dat is gewoon, hey joh, hij heeft de mens gewoon zo geschapen. En iedereen, hey, die zal de kans krijgen om de hemel binnen te wandelen. Waar je ook geboren bent. Welke kleur je ook hebt. En waar je ook mee bezig bent. God die zal altijd aan je zijde zijn. Ook als je moslim bent. Ook als je christen bent. Ook als je even niets gelooft. God die zal er altijd zijn. Want dat is namelijk genade. Genade is de basis van het leven. En nogmaals, ik heb het vanmorgen nog veranderd. Eerst had ik gezegd, genade is de basis van het christelijk leven. Maar uiteindelijk zijn we dan weer bezig om al die anderen af te serveren. En dan moeten wij mee ophouden. Dat is namelijk niet aan ons. Dat is niet aan mij, dat is niet aan jullie. Hey, dat is namelijk alleen aan God. God die heeft namelijk al de mensen geschapen om uiteindelijk in de hemel te komen. En dat is namelijk belangrijk. Dat wij dat gewoon even weten. Nou, dat was namelijk Daniel. En Nebukadnezar, nou, daar zie je dan ook, Nebukadnezar is gewoon een profeet. Terwijl dat hij dat echt niet in de gaten had. Want hij was gewoon vreselijk boos dat ze het niet uit konden leggen. Maar geen wonder, want daar was God bij nodig. Want God die brengt de profetie. Niet een profeet, niet een man, niet een vrouw. Maar dat doet namelijk God en hij mag zelf weten door welke stem en door welk hoofd dat hij dat doet. Ja of ja. En als wij die houding gaan krijgen, dan zal je gaan merken dat die steen harder gaat groeien. Want anders gaan we dat gewoon even allemaal op onze eigen manier bekijken en dan houden we dat op een of andere manier tegen. Nou, Johannes 1, en dan wil ik gewoon even van 1 tot en met 4, 1 tot en met 3 lezen. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. En dan vers 3, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden. Dus door het woord is alles geworden. Alles wat hier op aarde is, dat is door het woord ontstaan. Alles wat nog op aarde verder gaat uitwerken, die grote steen die groter wordt. Hé, dat gaat gebeuren door het woord. En wat is nou het woord? Het is woord met een hoofdletter. Het is het woord geleid door God zelf. En dat is belangrijk om dat te weten. Daarom moeten wij er eens even geen dogma van maken, maar wij moeten het gewoon laten gebeuren. En we moeten gewoon gaan zien, hé, dat God zijn eigen plan trekt. En dat woord, daar moeten wij aandacht voor hebben. Daarom zei ik net ook al, hé, hij is degene die het woord spreekt. Daarom vind ik het ook veilig om te spreken over genade. Ik vind het ook veilig om een aantal onderwerpen gewoon even niet aan te kaarten. En waarom niet? Hé, dat zal altijd gepaard zijn met mijn cultuur. Dat zal altijd gepaard zijn met mijn opvoeding. Dat zal altijd gepaard zijn met mijn zienswijze. En dat hoeft niet waar te zijn. Daarom is het woord van God gewoon zo enorm belangrijk dat wij die op de juiste manier uitleggen. En wij zitten vandaag, zitten we gewoon in de genadetijd. We zitten niet meer in het oud-testamentische en het oude verbond. We zitten namelijk in het nieuwe verbond en het nieuwe testament in de genadetijd. En die genadetijd, die moet elke keer als we met elkaar hierover spreken en het woord pakken, hey, dan moet die genade de boventoon hebben. Weet je waarom? Omdat Jezus Christus genade is. Het gaat namelijk over hem. En over niets en niemand anders. En als wij gewoon beseffen, als we naar het nieuwe verbond kijken, dan zien we namelijk dat de ongerechtigheden niet meer worden toegerekend. Waarom zouden we dan spreken over ongerechtigheden? Begrijp je wat ik zeg? Dus als je het over ongerechtigheden hebt en ik zeg, Anja, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. En ik kan daar een hele preek over houden waarom. En dan zal Anja tegen me zeggen, joh, maar het is toch genade? Ook als ik dingen fout doe, dat hoef ik toch niet te veranderen? Dat verandert de genade in mij wel. En op zijn tijd, niet op mijn tijd. Begrijp je waar we het over hebben? En daarom moeten wij gewoon eens duidelijk gaan kijken, ook als wij naar meer preken gaan luisteren, en dan heb ik het niet over wat dan ook, maar kijk dan gewoon, gaat het over Jezus Christus? Gaat het over de genade? Of gaat het over al de zonden die je doet, dat die ineens moet veranderen? Weet je waar we eigenlijk stuk aan gaan in deze wereld? Je hebt een wet gehad in het oude verbond. Je hebt de genade in het nieuwe verbond. En je hebt uiteindelijk wet en genade waar wij uiteindelijk mee wandelen als we niet uitkijken. En God die zegt, ik wil dat je heet bent of koud en niet lauw. Ik wil niet dat je van het ene en van het andere pakt en dat je daar een soep van maakt. Maak maar ergens anders soep van. Maar niet van mijn woord. Snap je? En daarom ga ik het nog een keer zeggen. De Bijbel is van kaf tot kaf de waarheid. Maar er zijn een heel aantal dingen in de Bijbel, die zijn vervuld. En dat is namelijk klaar. En daarom is het nu genade. De genade, dat is namelijk iets wat de eis van de wet vervult. In het oude verbond, dan heb je een wet, heb je geboden en die moeten gebeuren. Dat zegt namelijk Exodus hoofdstuk 19. Nee, Exodus 13 vers 19. Die zegt dat als je mijn wet houdt, mijn geboden houdt, dan zul je tot zegen komen. Maar uiteindelijk is Jezus degene die de wet vervuld heeft. Ja of ja? En dat is namelijk een realiteit. Maar stel je nou voor dat je nog druk bezig bent met de wet en met al zijn geboden. Wat ben je dan aan het doen? Dan ben je Jezus aan de kant schuiven. Want Jezus die zegt je, oma, je hebt het niet goed gedaan. Ik ga het nog een keer overdoen. En daarom moeten wij gewoon zo duidelijk zien wat die genade werkelijk inhoudt. Dat die genade werkelijk iets is waar wij gewoon mee kunnen wandelen. Alleen maar te bedenken dat die genade een realiteit is, dat betekent dat je dan ook kan leven. In Johannes 1, en daar ga ik ook nog even lezen vanaf vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hen die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vleesjes, nog uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Dus schijnbaar moet er iets gebeuren, moeten wij opnieuw geboren worden. En dat heeft namelijk een doel. En dat is zo algemeen. Oh, we moeten opnieuw geboren worden. Maar hebben we in de gaten wat die nieuwe geboorte inhoudt? Nieuwe geboorte, dat betekent dat het oude is afgedaan. Want anders hoef je namelijk niet opnieuw geboren te worden. Als het oude kon herstellen, dan hoeft er niet iets nieuws te komen. Maar doordat het oude niet kan herstellen, moet je opnieuw beginnen. En dat is namelijk gebeurd. Want daarom moeten we ook het oude echt helemaal aan de kant zetten. We moeten het afkappen. En moeten wij dan het Oude Testament afkappen? Ja, tot zekere zin wel. Alleen het Oude Testament is een verafschaduwing voor hetgene wat moet komen. En je zal gaan merken, als je het Oude Testament leest, in die context, dan zal je in het Oude Testament heel veel ontdekken wat jij op dit moment nog niet hebt. Vorige week hebben we het even gehad over die slang, die koperen slang in de woestijn. Weten we het nog? Toen waren ze gebeten door de slang. En Mozes moest van God een koperen slang maken en die moest hij gewoon op een grote stok zetten. En iedereen die naar die slang keek, die werd genezen. Nou, wat wil dat zeggen? Dat wil namelijk zeggen dat wij een blik moeten richten op het kruis. En dat we daardoor genezen zijn. Maar dan moeten we het niet half doen, dat we gaan kijken en denken, maar ik ben nog niet genezen. Ik ben nog niet genezen. Ik ben nog niet genezen. God die zegt, je bent genezen. Je bent genezen. Je zal niet meer sterven. De tweede dood die komt niet meer bij jou. En de eerste dood is al geweest. Want toen jij opnieuw geboren werd, toen was je namelijk dood voor die tijd. Amen. En eigenlijk moet je zo zien, je bent dood geboren vanuit je moederschoot. Voor God. En je leeft door je wedergeboorte. Kunnen we het nog volgen? En dat is namelijk belangrijk om dat te omarmen, daarmee bezig te zijn. En dan zal je zien dat er dan iets gebeurt. Ik heb met heel veel mensen gesproken die op het punt stonden om te sterven. En ik heb er nog geen één tegengekomen die bang was. Omdat zij wisten, iemand kon mij ophalen. Iemand uit de hemel. En het kan God zijn, het kan Jezus zijn, het kan engelen zijn. Daar kunnen we verschillend over denken. Maar maakt niet uit. De hemel komt jou ophalen. En dat is een realiteit. Daarom wil je nu al naar de hemel. Nou, ik blijf liever nog een poosje hier. Ik wil eigenlijk mijn kleinkinderen op zien groeien. Ik wil eigenlijk ook nog wat kleinkinderen. Overkleinkinderen, hè? Achterkleinkinderen wil ik namelijk ook nog even knuffelen. Snap je? Dus er is niets mis mee. Alleen, je zal gaan merken, als het dichterbij komt, dan komt er ineens wat anders over je heen. En dan ga je ineens ontdekken van, sterven is helemaal niet zo moeilijk. Want er is licht aan de andere kant van de tunnel. Amen. En dat moeten wij vasthouden. Dus daarom, je hebt gekeken naar die slang, je hebt gekeken naar Jezus Christus, en je leeft. Je gaat niet meer sterven. En dat is de realiteit. En waarom ga je niet meer sterven? Dat gaan we lezen in vers 14. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Ik ben bij Johannes 1. Heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het die zeide, die na mij komt is voor mij geweest. Hij was eerder dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En wie is nou de genade? Hij is vol van genade en waarheid. En wie is vol van genade en waarheid? Dat is het woord. En wie is het woord? Dat is Jezus Christus. Die was eerder dan ik, zegt Johannes. En dan zien we dat hij namelijk de genade is. En dat de genade dus nu in jou woont. En genade, wat was dat ook weer? De onverdiende gunst. Hij is degene die jou gunt om te leven. Hij gunt jou zelfs om te leven wat niet goed is. Zelfs als het niet goed is, als je het niet goed voelt, hij gunt het jou, want hij weet al lang dat hij dat alles zal medewerken ten goede. Amen. En dat is een realiteit. En dan weet ik wel, en ik heb ook heel lang zo geleefd, dat ik dacht, ja, dat kan je me nou wel zeggen. Maar dit is niet waar. Want dit, En dan had ik de wet erbij, dan had ik grote gedeelten van de Bijbel erbij. Alleen nu dat ik weer opnieuw lees, en ik in de juiste context lees, dan zie ik, oké, dat spreekt hij tot iemand dat die nog niet tot geloof gekomen is. Iemand die nog niet opnieuw geboren bent. Als jij denkt dat je niet zondigt, dan misplaats je jezelf, dan lieg je tegen de hemel. Wat zegt hij daarmee? Dan zegt hij namelijk tegen iemand die nog niet opnieuw geboren is. Want even later zegt hij, je zondigt niet, want de genade zit in je. En de genade die zorgt dat die zonden omgebouwd worden tot overwinning. Want dat is hetgene wat hij doet. En daarom moeten wij de zaken in de juiste context plaatsen. En daarom is die genade zo enorm belangrijk. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Alleen we zien in het begin van Johannes 1, zien we dat de duisternis, die hebben het licht niet aanvaard. Ze hebben het licht aan de kant geschoven. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook aan de kant geschoven is. Er zijn er, die schuiven hem aan de kant vandaag en de dag ook nog steeds. Maar maak je niet druk, ze zijn ook een keer aan de beurt. Ze zijn een keer aan de beurt als ze het licht echt voor zich zien, net zoals Paulus. Als je naar Paulus kijkt, die was ook helemaal niet voor het licht. Hij was eigenlijk bezig met de wet. En hij eigenlijk zei die Jezus, dat is een praatjesmaker. En die verdraaide de boel. Als ik in de Bijbel lees, zegt Paulus, dan zie ik dat we de wet moeten houden. Dat we zondags geen haren mogen plukken. Dat er zondags namelijk geen genezingen plaats mogen vinden. Dat dacht namelijk Paulus. En dan is hij op weg om deze mensen achter slot en grendel te brengen. En dan krijgt hij ineens een ontmoeting met het licht. Dan is hij op weg naar Damascus. En dan is er zo'n groot licht die hem helemaal omstraalt. En dan kan hij er niet meer omheen. En mensen, dit is ook mij gebeurd. Dit is ook jou gebeurd. Dit is ons alle gebeurd die opnieuw geboren zijn. We waren overtuigd, als wij Jezus aanvaarden, dan horen wij bij hem. En zo zijn er heel veel mensen, die hebben die belevenis nog niet gehad. Hij bidt voor ze. Gaat ze zelf niet bekeren. Maar laat het licht schijnen door naar hun toe. Geef de ruimte aan, aan de hemel, dat die daarmee aan de gang gaat. Want dat is belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk, dat wij gewoon beseffen dat ieder mens die hier op aarde is, dat wij weten dat die een ontmoeting krijgen met Jezus. Waar ze ook geboren zijn. Wat voor kleur dan ze ook hebben. Of ze haar hebben of geen haar. En het maakt niet uit welke cultuur daar ook uitkomt. God die wil dat wij dat gaan beseffen. Dat elk mens uiteindelijk een potentiële hemelburger is. Dat in de hemel een plaats gemaakt wordt voor iedereen. Niemand uitgezonden. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er in de hemel geen huizen leeg blijven. Oeh, daar zeg ik nogal wat. Het is natuurlijk niet aan mij om daar een dogma van te maken. Maar het is wel aan mij om gewoon naar God te kijken. Wie is hij eigenlijk? En wat heeft hij namelijk in zijn gedachten? En dan weten we gewoon dat hij genade is. En genade, onverdiende gunst, dat betekent ook dat God een geaardheid heeft van liefde. Want dat betekent namelijk genade ook. Lieflijke kijk op de wereld. Een lieflijke geaardheid. En dat zou je niet altijd zeggen in het Oude Testament, maar dat komt omdat daar de wet de boventoon had. En de wet doet zonde kennen. En daarom is men altijd in het Oude Testament met die zonde bezig. Omdat er een oplossing moest komen. Door al de teksten heen is de oplossing aangedragen. Er zal een licht ontstaan. Er zal iemand komen uit de tronk van Isaï. En die zal zich manifesteren. En die zal uiteindelijk alle ellende op zich nemen. En die zal als een schaap zal die ter slachting geleid worden. En hij zal stom blijven. Want hij zal het over hem heen laten komen. En dat hebben we allemaal gezien gebeuren met Pasen 2000 jaar geleden. En we zien dat daardoor die vrucht van die boom van de kennis van goed en kwaad ontmanteld is. Maar hou dat vast. Die is ontmanteld en die blijft ontmanteld. Die kan nooit meer leven in geblazen worden. Soms kijk ik naar de televisie. Soms kijk ik naar alle reacties die er gebeuren. Een tijdje geleden was, toen riepen ze weer dat de kerk leeg liep. En dat er geen mensen meer in de kerk overbleven. En iedereen die denkt van, het gebeurt lekker. Maar ze weten niet dat er meer mensen buiten de kerk in God geloven als in de kerk. Amen. Want als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan is dat namelijk een feit. Dan hoor je namelijk bij zijn volk. En dat is de realiteit. En wij hoeven dan niet te bepalen wie er dan bij hoort of wie er niet bij hoort. Dus zij hebben de genade, hebben ze namelijk in hun gekregen. Ik heb het net gelezen, toch alle die hem hebben aangenomen. En heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dus die macht is namelijk in hun. Want ze zijn geboren. Hoe zijn ze ook weer geboren? Er is een conceptie heeft er plaatsgevonden. Er is gemeenschap geweest met de hemel. Onze geest was dood. Ik zei net al, we zijn uit ons moederschoot gekomen als dode mensen voor God. De geest die was dood, dus die had nog iets nodig. En dat iets dat was uit de hemel. En daarom moeten wij gewoon gaan beseffen, als je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je namelijk De tweede dood komt dan niet meer naar je toe. En de eerste dood is voor iedereen al een feit. Want die is gekomen toen Adam en Eva van die vrucht plukten. En toen gingen ze uiteindelijk dood voor God. En dan bleven ze nog wel leven in het natuurlijke, maar in het geestelijke was het klaar. En daardoor hebben zij, en dit is misschien ook wel goed om eens even te pakken, in 1 Petrus hoofdstuk 4, dan zegt namelijk, toen Jezus in het graf ging, toen lag hij in het graf, maar toen ging hij namelijk naar het dodenrijk. Weet je wat het dodenrijk was? Al de mensen die in het Oude Testament geleefd hebben, die toen zij op de aarde stierven, toen gingen ze slapen. En toen kwamen ze in het dodenrijk terecht. En daar wachten ze totdat de Messias kwam. Totdat Jezus Christus, de tweede Adam, kwam. Heb je wel eens nagedacht wat er met al die mensen ging gebeuren? Ik heb daar in een tijd nooit eens over nagedacht. En toen ik daar ineens mee bezig was, toen dacht ik, oh, maar wat gebeurt er nou met al die mensen die Jezus toen niet, die het geloof toen niet hoorden. En ze hebben Jezus toen niet kunnen aanvaarden, want die was namelijk nog niet opgestaan. Die was namelijk toen nog geen mens geworden. Dat is namelijk later gebeurd. Maar toen die dan in het graf was, toen ging die dodenrijk binnen en heb daar 3 dagen gepreekt. En die heb gezegd, nu is het de tijd van de genade. Nu is het gekomen, nu kan je een keus maken. Hey, ga je met me mee of ga je niet met me mee? En ik ga er echt van, ben er eigenlijk van overtuigd dat iedereen is meegegaan. Dat kan toch niet anders als iemand Jezus ziet. En die hoort dan wat hij gedaan heeft voor de mensheid. Wat hij gedaan heeft voor hun. Hey, dan ren je achter hem aan. En dan ga je in het nieuw Jeruzalem binnen. En dat is een realiteit. En daar, dat is namelijk heel duidelijk, en de Bijbel die is daar ook heel duidelijk in, Matthäus. Ze stonden op samen met zijn opstanding. En ze gingen het nieuw Jeruzalem binnen. En dat is namelijk een feit. En daarom moeten wij meer en meer gaan beseffen. Dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde al op dit moment een realiteit is in ons leven. En in onze omgeving. En dat zal uiteindelijk allemaal iets teweeg brengen. Nou, nu weten wij dat wij die genade in ons hebben. Want nogmaals, in Johannes 1 staat er, immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Hier heb ik ook over zitten dimdammen. Waarom genade op genade? Was 1 keer genade niet genoeg? Maar Johannes zegt genade op genade. En ineens openbaarde hij het. En toen zei hij, ja, je hebt de genade ontvangen. Je bent even weer in de fout gegaan. Je had die genade weer nodig. Even in de fout gegaan. Je had die genade weer nodig. Genade op genade op genade op genade op genade op genade. Amen. Dat houdt namelijk nooit op. Die genade is er altijd. Weet je waarom dat hij hiervoor gekozen hebt? Omdat hij al lang weet dat jij de wet niet kan houden. Het bestaat gewoon niet. En daarom heb je op deze aarde dit nog steeds nodig. Dat hij nog steeds die genade helder houdt. En dan zien we, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Wanneer is Jezus Christus in je leven gekomen? Toen je tot geloof kwam. Wat kwam er toen? De genade. Amen. En wat doet die genade? En daar gaan we nu even met jullie naar Titus. En dat is ook een gedeelte wat ik al heel vaak gelezen heb. Maar elke keer ben ik daar gewoon echt weer en denk, wauw. Wat is dit geweldig. Want de genade Gods is verschenen. Titus 2 vers 11. Want de genade Gods is verschenen. En wie is die verschenen? In Jezus. Amen. Heilbrengend voor alle mensen. Nou, wat is heilbrengend? Hij is degene die ons heiligt. Voor wie? Voor een handjevol op deze wereld? Nee, voor alle mensen. Horen we het? Dus niet meer gaan bedenken, die niet en die wel, ik wel, jij niet, is niet aan de orde, is niet aan jou. Hier zegt de Bijbel gewoon heel duidelijk, het is namelijk voor alle mensen. En jij bepaalt niet wie wel en wie niet. Dat bepaalt een mens zelf. Die hebben een vrije keus. En als die zegt, ik wil dat niet, dan kan dat. Dan ook daar is God dan genadig in. Amen. Maar er gaat een tijd komen, dan gaat hij net zoals Paulus ineens het licht zien. En ik weet niet, je moet je aandacht maar eens, er mooi maar eens overheen laten gaan. Soms zijn de mensen die tot geloof komen, dan denk ik, dit had ik nooit verwacht. Maar die hebben voorlopig even dat licht gezien. En die hebben scherper licht gezien, misschien wel als jij. En daarom hebben ze zich helemaal overgegeven. En daarom kan je zien dat het uiteindelijk voor alle mensen is. En dan zegt hij, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. Dus wat gaat die genade dan doen? Die genade gaat jou gewoon bij de hand nemen. En die gaat gewoon lekker wandelen met je. Hij weet al lang dat je goddeloosheid leeft. Hij weet al lang dat je dingen heel duidelijk niet goed doet. Hé, maar het maakt hem gewoon niet uit. Hij neemt jou gewoon bij de hand. Ik ga je even bij de hand nemen. Halleluja. Hij neemt je gewoon bij de hand. En hij zit helemaal niet te kijken of je nou verkeerd loopt of goed loopt. Hij vindt het gewoon geweldig. Die hand, dat is gewoon iets geweldigs. Dat voelt gewoon goed voor God. Nee, je gaat verder. Jij wou weer gaan zitten, hè? Nee, we gaan niet zitten. We gaan gewoon wandelen. Want uiteindelijk zegt God, hey, er komt misschien nog een moment. Hey, dan wil je bij me weg. Maar ik zal je weer naar me toe trekken. Amen. En daarom hou ik je vast. En daarom zal ik altijd er voor je zijn. Dit is de genade die namelijk in je gekomen is. En die zal altijd voor je zorgen. Amen. En dat is namelijk de realiteit wat uiteindelijk hier Titus aangeeft. Zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. En wij bezadigd worden. Rechtvaardig. En godsvruchtig in deze wereld gaan leven. En waarom? Hij wil dat we godvruchtig gaan leven. En hij is daar de motor in. Ik heb het over de genade. We hebben ontdekt vandaag dat de genade in ieder geval in ons woont. Het is het woord. Het is Jezus Christus. Het is de Christus. En die gaat zorgen dat wij heilig leven gaan leiden. En ga nou niet denken dat dat volgende week klaar moet zijn. Hey, je hebt een eeuwigheid. Een eeuwigheid. Soms denken wij, ja, ik heb tot geloof gekomen, nu moet alles goed gaan. Maar als je een kleine baby hebt, en die is uit moeders schoot gekropen, hey, die kan gelijk niet rennen. Die kan niet gelijk een biefstuk eten. Die kan niet gelijk, weet ik wat, doen. Nee, die ligt daar gewoon te liggen. En als hij of zij honger heeft, dan begint ze gewoon te brullen. En dat vindt mama en papa gewoon niet leuk. Maar het is gewoon een feit, als dat niet gebeurt, hey, dan gaat diegene niet opgroeien zoals die opgegroeid moet worden. Amen. En dat is namelijk hetgeen wat God uiteindelijk gewoon wil. Hey, ik ga het gewoon doen. En dan zegt hij, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Dus hij gaat een traject met jou aan. En hij gaat gewoon jou hier en daar herstellen. Hij gaat de pijn van vroeger, daar gaat hij de handen op leggen. Dan gaat hij gewoon zalven met olie. Zodat het even wat soepeler wordt. En dan gaat hij gewoon jou tonen de heerlijkheid van de grote God en heiland. En als je die heerlijkheid ziet, dat is dan het licht. Dat is dan de vrede. En dan ga je ineens ontdekken dat je heel ontspannen kan zijn. En dan zal je ook zien, als je dan ontspannen bent, hey, dan gaat er ineens van alles gebeuren. Dan ben je ineens zo fit als een hoentje. Ik had net even met Feli een gesprek. Die had een hele zere arm. Omdat ze in de kou had gezeten. En dat had enorm veel pijn gedaan. En toen ze me dat vertelde, toen dacht ik ineens aan van de winter. Toen zat ik met mijn arm op een heel koud bureau. En ik werd 's nachts wakker en dat deed me toch zeer. Oh. Dus ik begreep waar ze het over had. En toen dacht ik, weet je wat ik moet doen? Ik heb er niet voor gebeden. Ik heb er niet voor gebeden. Maar ik heb hem gewoon ingewikkeld in een warme deken. En weet je wat er toen gebeurde? Ik stond 's morgens op en het was helemaal weg. En dat kwam door mijn ontspannenheid, kwam ik later. Ik denk, oké, ik weet waar het vandaan komt. De kou. Dus ik moet gewoon even zorgen dat het warm wordt. Is dat niet ontspannen? En dan gebeurt het gewoon. Misschien zeggen, zijn er een aantal, waarom heb je er niet voor gebeden? Ja, omdat ik zo niet in elkaar zit. Mag dat? Sommige mensen die zeggen tegen mij, hey, doe ik stille tijd. Geen idee. Ik heb geen idee of ik stille tijd heb. Ik ga even wat water drinken. Wil ik hiermee zeggen dat je geen stille tijd moet doen? Zeg ik niet. Als dat het is waardoor dat je gewoon tot ontspannenheid komt, dan moet je dat doen. Maar ik ga je zeggen, ik kom niet door ontspannenheid. Ik heb het vroeger veel gedaan. 'S morgens om 6 uur, om 5 uur stond ik op. En het gaat me alleen maar stress. Ik denk, dit ga ik niet meer doen. Hier ga ik mee ophouden. Ik weet nog één ding, had ik in een boek gelezen. En toen had iemand aan het bidden. En toen had hij van God gehoord dat hij naar de marktplein moest. Komt hij op een marktplein, komt hij iemand tegen. Die helemaal in nood was. En hij praat met die persoon. En die persoon komt tot geloof. Fantastisch verhaal. Ik dacht, wauw, dit wil ik. Ik ga stille tijd houden. 'S morgens om 4 uur mijn wekker gezet. En toen dacht ik, ik moet naar de markt. Maar ik denk, naar welke markt? Het gaf mij zo enorm veel stress. En ik was het echt serieus aan het doen. Snap je? En dit was namelijk hetgeen, het eerste dat ik ineens van God ontdekte. Hey joh, je mag gewoon jezelf zijn. En deze man die dat in je boek geschreven heeft, dat die was ook zichzelf. Maar daarom hoef jij dat niet te doen. Ik ben gewoon bij je. En ik leef gewoon in je. En ik ga jou wel duidelijk maken wat je moet doen. Amen. En dat is bij iedereen verschillend. Daarom ik roep ook wel eens, hey, je moet niet meer vasten. Want dan heb ik het tegen mezelf. Ik heb het niet tegen jou. Want als God tegen jou zegt, hij moet gaan vasten, hey, dan moet je dat doen. Snap je? Alleen, ga niet vasten om wat van hem te krijgen. Want dat is het oude verbond. Begrijp je waar ik het over heb? En daar moeten wij naartoe. Wij moeten gaan beseffen dat die genade in ons is. Die onverdiende gunst. Maar gunst wil hij geven. En als hij zegt, ik wil je de gunst geven om gewoon eens even een dag apart te zetten. Om gewoon eens ergens over na te denken. Hé, dan moet je dat doen. Maar dat kan je als prediker, kan je dat nooit neerleggen. En dat gebeurt te veel. En dan gaan we uiteindelijk die 7 stappen naar het succes gaan we dan brengen. En uiteindelijk is het allemaal lari. Het heeft niets te maken met het evangelie. Want het evangelie is genade. Amen. Dat is gewoon de realiteit. En dan staan we verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Die zich voor ons heeft overgegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Zie wel? Dus Hij maakt ons vrij van alle ongerechtigheid. Dat doet niet een prediker, dat doet niet een apostel, dat doet niet een profeet, dat doet niet een evangelist, dat doet Jezus Christus zelf. Dat doet het woord. En vandaag is Hij met het woord bezig en dat wordt in je gezaaid. En misschien ben je hier en dan denk je, ja, ik vind er even niks aan, dat mag. Maar je zal gaan merken over 2-3 weken, dan wordt er ineens, want dan is die plant aan het opkomen. En dan ga je het ineens zichtbaar krijgen. En dan ga je ineens ontdekken. Oh, daar had hij het over. Hij bracht het wel een beetje krikkemikkig voor mij. Maar nu begrijp ik het helemaal. Begrijp je waar het over gaat? En dat is namelijk hetgeen waar we mee bezig moeten zijn. En dan zal je die heerlijkheid van onze grote God zien. Die zich aan ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. En voor zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Dat vind ik ook zo mooi. Uiteindelijk, door de geboorte zijn we een deel van zijn volk geworden. En hij wil dan bij goede werken doen. En dan zou je zeggen, ja maar hoe goede werken, het is toch genade. Maar hier zijn de goede werken, omdat je daarvoor geschapen bent. We gaan even op die goede werken door en dan gaan we even naar Efeze hoofdstuk 2. En daar ga ik het ongeveer mee afsluiten. Hoofdstuk 2 van Efeze. En ook dat is een heel bekend gedeelte. God echter, vers 4 in Efeze 2, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons lief heeft gehad, ons hoewel wij dood waren, door de overtredingen, hier, zie je wel, hier komt het weer. Levend gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel. Halleluja, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons. In Christus Jezus. Want door genade ben je behouden. Door het geloof. Niet uit jezelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand roemen. Want, en dan komt het. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Hier komen die goede werken. En die goede werken, die hebt hij in jou geplant. Pieter Jan, die hebt hij in jou geplant. En er zijn andere goede werken als de die in mij geplant hebt. Begrijp je waar het over gaat? Dus je hebt vrijheid. Je hebt vrijheid om de dingen te doen die in je opkomen. Geloof daarin. Dan kan het zelfs nog wezen dat iemand anders je beoordeelt of veroordeelt. Hey, gooi het aan de kant. Deed Paulus namelijk ook. Paulus die ging op weg naar Damascus omdat hij van overtuigd was dat hij het Oude Testament volgde. Omdat hij God volgde. Maar doordat hij op pad ging, doordat hij eigenwijs was en zich vasthield aan de wet en aan de geboden, kon God namelijk het licht laten schijnen op zijn leven. Ja of ja. En daarom moet jij gewoon de dingen doen die in jou opkomen. Jij moet geloven, dat de goede werken in jou geplaatst zijn door God zelf, door die genade. En als je dat doet, dan kan je nooit een bouw vallen. Begrijpen we dat? En dat is je natuurlijk, deze preek past niet als jij het oude verbond volgt. Maar het nieuwe verbond kan dit namelijk wel, want die zegt, als je in het proces zonde doet, zal ik het jou niet toerekenen. Waarom? Omdat hij 100% weet dat je niet alles perfect doet. Elke keer als je datgene doet wat er in jezelf opkomt, dat zal niet perfect zijn. Maar daarom zegt hij, maak je niet druk, want ik ga jou dat niet toerekenen. Ik ga gewoon zorgen dat er dan vernieuwing komt van denken. En dat gaat gebeuren door de genade in jou, die ik aan jou gegeven heb. Weet je nog? Genade op genade, genade op genade, genade op genade. De ene genade is uitgewerkt en de volgende genade die treedt naar voren. De ene zonde heb je gedaan en er is genade over uitgegoten. De volgende stap doe je en er zit ook weer zonde in. Is dat allemaal zonde? Nee, dat is niet allemaal zonde. Maar er is wel een gedeelte wat uiteindelijk ook zonde is. En zonde is zonde, of dat nou zo is of zo. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij dit gaan vasthouden. Conclusie, en daar sluit ik mee af. Weet één ding. Als we naar de wereld kijken, als we naar alle godsdiensten kijken, want we hebben het over alle mensen, dan moet je maar eens kijken, bijna elke godsdienst, elke secte, die is bezig met de wet. Ja of ja? Als we gewoon eens kijken, maar ook als we naar het christelijk geloof kijken, dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet, zo mag. En ze hebben allemaal gelijk, want ze hebben het uit de Bijbel gehaald. Alleen ze hebben het uit de context gehaald. Begrijp je wat ik het zeggen ben? Dus daarom moeten wij gewoon goed beseffen, daarom moet die genade de boventoon hebben. En daarom moeten wij daarmee gaan wandelen. En dan zal je gaan zien, dat er de genade dan de boventoon krijgt. Maar wat we veel zien, dat is dat je genade en de wet, dat vermengt. Er zijn heel veel, en ik ga mezelf daar ook gewoon heel duidelijk bij scharen. Ik heb wel heel veel genade te pakken, maar ik heb ook nog heel veel wet te pakken. Als ik soms naar mijn kinderen kijk, naar mijn kleinkinderen kijk, dan denk ik, maar dit kan eigenlijk niet. Ja, hoezo? Snap je? Dit kan eigenlijk niet. En dan ben ik bezig met de wet. Ja of ja? Dus met andere woorden, ga nou niet denken dat je die wet, dat je die genade allemaal helemaal te pakken heeft. In het natuurlijke. Je hebt het wel te pakken, want je bent erin geboren. Maar daarom is het een proces. En hebben we nog heel lang... hebben we nog nodig om het helemaal tot de volmaaktheid te brengen. En daarom geloof ik. Kom Jezus weer? Ja, Jezus komt weer als die volmaaktheid er is. Dan zal de aarde ophouden zoals die nu is. En dan zal de hemel en de aarde voor eeuwig bestaan zoals dat de bedoeling was. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. En maak je niet druk. Want je bent namelijk een hemelburg. En je bent namelijk veilig. En de dood die zal jou niet meer raken. Zullen we daar lekker bij gaan staan? Halleluja. Ik ben er een beetje moe van geworden. Niet om het onderwerp, maar gewoon even. Ik ben een beetje kortademig, merk ik. Laten we onze handen opheffen. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam, ik eer u. Want u bent almachtig, u bent eeuwig, u bent koninklijk. U bent de schepper. Halleluja. Vader, en als wij de handen opheffen, dan dank ik u dat we het toelaten dat het zaad in ons gezaaid is. en in ons gezaaid wordt. En ik dank u wel dat we het gewoon alle ruimte geven, koning. En dat het zaad gaat opkomen zoals u wil dat het opkomt. En op de tijd dat het opkomt, wanneer het u dat wil. Vader, daarom zegen ik uw woord op dit moment. En mijn volk zegt, God, hef je handen maar gewoon op. En zeg maar gewoon tegen je vader, dank u wel voor het zaad. Dank u wel voor het zaad en ik ga het de ruimte geven. En ik ga gewoon zien wat het gaat doen en wanneer dat het opkomt. En ik heb geloof dat het iets teweeg brengt in mijn leven. Dat het iets teweeg brengt in mijn bestaan, maar ook in uw koninkrijk. En daarom, koning, dank ik u wel voor het woord. En het woord zal zegen vieren. In Jezus' naam. Vader, ik prijs u, ik eer u en ik aanbid u. Want u bent Heer. En laten we hem aanbidden. Laten we hem groot maken. Hé, en als je gewoon een aanraking en een zalving van onze koning wil hebben. Kom gewoon in vrijmoedigheid naar voren. En je zal merken dat ik gewoon je gaat zalven met het woord. Je zal gaan merken dat je een aanraking krijgt van de levende God. Dat er meer overtuiging gaat plaatsvinden in je denkwereld. Want niemand kan dat tegenhouden in Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja.